Gemeente, op deze derde Lijdenszondag openen we Gods heilig woord in Markus 14. En we lezen daaruit de versen 27 tot en met 42. Markus 14, de versen 27 tot en met 42. En in Markus 14 vanaf vers 27, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En Jezus zeide tot hen, gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zeide tot hem, of zij ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zeide nog des te meer, al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook allen. En zij kwamen in een plaats welke naam was Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zit hier neder totdat ik zal gebeden hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zeide tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op de aarde en bad zo het mogelijk ware dat die uren van hem voorbij ging. En hij zeide, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg, doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende en zeide tot Petrus, Simon, slaapt gij? Kunt gij niet één uur waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde bad hij sprekende dezelfde woorden. En weder gekeerd zijnde vond hij en wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En zij wisten niet wat zij hem antwoorden zouden. En hij kwam ten derde male en zeide tot hen, slaap nu voort en rust. Het is genoeg. De ure is gekomen, zie de Zoon des mensen, wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, die mij verraadt, is nabij. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Markus 14 en daarvan vers 33 en 34. Markus 14 vers 33 en 34. En hij nam met zich Petrus en Johannes en Jacobus en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zeide tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt. Een gemeente, vanuit deze tekstwoorden willen we met de hulp des Heeren stilstaan bij hoe de Heere Jezus in Gethsemane in de eerste plaats totaal verbaasd is. In de tweede plaats zeer beangst. En in de derde plaats geheel bedroefd. In Gethsemane wordt Jezus totaal verbaasd, zeer beangst en geheel bedroefd. Gemeente, jong en oud, bent u, ben jij, ben ik wel eens bedroefd? Ik denk dat er niemand is hier in de kerk of als u thuis meeluistert die nog nooit van droefheid gehuild heeft. Misschien is die droefheid niet altijd zichtbaar, maar wat kun je vol verdriet zijn? Waar ben je bedroefd als je denkt dat je geslaagd bent voor je examen en je krijgt te horen dat je toch gezakt bent en er geen herexamen meer mogelijk is? Waar ben je bedroefd als je de boodschap krijgt te horen dat je ongeneeslijk ziek bent? Of dat een geliefde niet meer beter kan worden? Wat ben je bedroefd als je iemand van wie je veel houdt moet gaan begraven? Gemeente, deze wereld is vol droefheid. Dat was niet zo. In het paradijs was er geen droefheid. Toen Adam en Eva wandelden met God in het paradijs, toen wisten ze niet wat droefheid was. Ze wisten alleen wat blijdschap was. Ze kenden het innige genoegen in God om Hem te verheerlijken. Maar sinds wij ons van God hebben losgescheurd door de zondeval, is deze aarde een tranendal. Met smart zult gij kinderen baren, sprak de Heere tot Eva. En tot Adam zei hij: het aardrijk is om uwentwil vervloekt en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. We zijn allemaal wel eens bedroefd, maar nooit zo bedroefd als de borg, de Heer Jezus, in onze tekstwoorden. Want we hebben samen gelezen dat hij, als ze in Gethsemane aankomen, geheel bedroefd is. Zelf zegt hij: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Maar voordat we daar dieper op ingaan, staan we eerst stil bij wat eraan vooraf gaat. Want hij wordt ook verbaasd en beangst. Gemeente, we zouden kunnen zeggen: in onze tekst worden drie gevoelens van de Heere Jezus genoemd. Vaak lezen we in de Bijbel over emoties van anderen, maar hier die van de Heere Jezus zelf, en wel zeer nadrukkelijk. Want de grondwoorden die geven aan dat het zeer heftige emoties zijn die te maken hebben met zijn zielenlijden. En als iemand zijn emoties toont, raakt ons dat. Vooral als we zelf de aanleiding van die emoties zijn. De emoties, de gevoelens die we hier zien, geliefden, die moeten ons nog veel meer raken. Want ze hebben te maken met uw, jouw en mijn zonden. Gemeente, het zielenlijden van de Heere Jezus is wat minder zichtbaar dan zijn lichamelijk lijden. Maar niet minder ernstig. Hier is nog niet de bende die hem gevangen neemt. Integendeel, hier zijn alleen zijn discipelen. Hier zijn nog niet die stokken en zwaarden en touwen waarmee hij gebonden wordt. Hier is ook nog niet de geesteling en de kruisiging. Het zielenlijden is natuurlijk ook aanwezig onder al die lichamelijke folteringen. Maar hier in Gethsemane is het alleen het zielenlijden. En dat komt in de lijdenstijd niet zo vaak aan de orde in de prediking. En daarom willen we daar vanmorgen een keer in het bijzonder bij stilstaan. We lezen eerst dat hij verbaasd begint te worden. Jongens en meisjes, de Heere Jezus heeft met zijn discipelen de opperzaal verlaten. En hij heeft daar zijn discipelen toegesproken. Veel heeft hij daar tot hen gezegd. En jullie weten misschien wel dat ze daar het Pascha hebben gevierd. En dat hij het heilig avondmaal heeft ingesteld. En als ze dan de opperzaal gaan verlaten, dan is zijn gevangenneming nabij. Maar voordat hij zich overgeeft, wil hij eerst bidden tot zijn Vader in de hemel. In de nacht gaat hij met hen naar de hof van Gethsemane aan de voet van de Olijfberg, een plaats waar hij vaker was om te bidden. En van de discipelen mogen Petrus, Jacobus en Johannes met hem wat verder de hof in. 3 kroongetuigen die vaker van heel dichtbij bijzondere gebeurtenissen mogen meemaken. En dan begint hij verbaasd en zeer beangst te worden. Verbaasd. Lezen we dat wel goed? Misschien dat iemand wel denkt, is dat wel goed vertaald vanuit het Grieks? Is Jezus hier verbaasd? Gemeente, het hierdoor Marcus gebruikte Griekse woord is inderdaad goed vertaald. En eigenlijk betekent het, je zou het nog nauwkeuriger kunnen vertalen met totaal verbaasd. Daarom heb ik ook het eerste punt zo genoemd. Het is een woord wat zelden gebruikt wordt in het Nieuwe Testament. Het is de absolute verbazing die in Marcus 16 de beide Maria's overkomt. Als ze zien dat het graf leeg is. Dan lezen we ook dat ze verbaasd zijn. Ze zijn volledig van slag. En in Marcus 9, om nog een andere plaats uit dit evangelie te noemen, wordt het gebruikt voor het verzamelde volk dat Jezus ziet aankomen. Maar hier geldt het woord de Heer Jezus zelf. Hij is verbaasd, ja zelfs totaal verbaasd. Het duidt ontzetting aan over iets dat onverwacht of bovenmate schokt. Dat begrijp ik niet, denkt een jongere. Want de Heer Jezus weet toch alles? Hoe kan die dan verbaasd zijn? Als wij aan het begin van een zware lijdensweg, lichamelijk of psychisch staan, weten we niet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar de Heer Jezus weet toch wat hem te wachten staat. Dan kan hij toch niet verbaasd zijn. Dat is waar. Maar gemeente, nu de volle last van de zonde op hem afkomt, is dit voor hem geheel nieuw. Hoewel hij alle zonde kent vanwege zijn alwetendheid, is het zorgen voor borgtocht voor de zonde die hij nooit gedaan heeft. En wat hij nu in één keer zal moeten doen. Nieuw. Nu is het voor hem, ik moet voor voldoening zorgen. En dat is voor hem het nieuwe. Dat is voor hem het begin. Dat zorgt voor verbaasdheid. Naar zijn menselijke natuur kunnen we ook zeggen. Het is alsof het wezen van de zonde, de hoeveelheid van de zonde, de vreselijkheid van de zonde en de schuld van de zonde, zijn heilige ziel met ontzetting verbaast. Gemeente, de Zoon van God, die had nooit met de straf van de zonde en met de toorn van God kennis gemaakt. En dat alles komt nu. Gemeente, verbazing kan een goede oorzaak hebben, maar ook een kwade. Wij kunnen ons verbazen over iets heel moois. Over iets wat we niet hadden kunnen bedenken. Maar we kunnen ons ook verbazen over iets heel lelijks. Over iets heel ergs. Nu krijgt de alwetende borg die waarachtig God is, maar die ook waarachtig mens is, het werk dat hij doen moet in zijn volle omvang voor zich. En dat verbaast zijn ziel. Nee, dat is niet een verbazing van vreugde, maar van schrik. En straks gaat deze verbazing over in angst. Gemeente, als een zondaar door de Heilige Geest aan zijn zonden ontdekt wordt, dan wordt hij of zij verbaasd. Ook verbaasd. Anders dan hier in onze tekst. Maar ik wil de lijn doortrekken naar ons aller hart en leven. Kennen we iets van die verbaasdheid? In de zin van, ik wist niet dat wat ik deed zonde was. Zonde voor God. Zonde voor mijn naaste. En ik wist niet dat mijn zonden zo erg waren. Ik wist niet dat mijn zonden zulke verschrikkelijke gevolgen met zich meebrachten. Ik wist niet dat ze de toorn van God op mij laden. En ik wist niet dat ik daarom verloren moest gaan. Gemeente, als we dat gaan zien, wie we werkelijk zijn voor Gods heilig aangezicht, dan komt er toch verbazing. Je dacht zo'n nette, keurige man of vrouw te zijn. En nu ga je zien dat dat helemaal niet zo is. Dat ik dat nooit zo heb ingezien. En dat ik met de gevolgen van de zonde nooit rekening gehouden heb. Als we die verbazing leren kennen, verbazing over wie we zijn voor Gods aangezicht, dan is dat een vrucht van het zielenlijden van Christus. Begrijpt u? Dan is dat een vrucht van wat hier al gebeurt in de hof van Gethsemane en straks bij Gabbata en op Golgotha. Maar gemeente, ik haast me om te zeggen dat er ook een andere vrucht van zijn zielenlijden in Gethsemane is. En dat betekent opnieuw verbazing. Maar dan een andere. Want als Jezus borgwerk jou wordt toegerekend, u wordt toegepast door de werking van de Heilige Geest, dat hij nu in uw plaats de schuld die u verdiend hebt volkomen heeft willen betalen, dan ga je toch ook verbazen over deze gewillige en getrouwe zaligmaker als Sions betalende borg. Kennen we ook die verbazing, die verwondering? Heer, hoe is het mogelijk dat u dat voor mij hebt willen doen, in mijn plaats, de straf die mij de zonde teweeg brengt, die was op u, die hebt u op zich genomen. En door uw striemen is mijn genezing geworden. O Heer, wijd mijn ziel met een verwonderend oog, verbazing. Over wie je bent tegenover de Heere, maar ook verbazing als je door het geloof mag zien op dat Lam Gods. Daar raak je niet over uitgewonderd. Hij voor mij. Gemeente, de Heere Jezus is totaal verbaasd naar zijn menselijke natuur. Vanwege alles wat hij door moet en door wil maken. De toorn Gods over de zonde. En deze verbazing die gaat aan de angst vooraf. Zoals het zien aan de gevoelens vooraf gaat. Want vervolgens begint de Heere Jezus zeer beangst te worden. Dat is het tweede. Wat we in onze tekstwoorden opmerken. Zeer beangst. Dat is ook geen wonder. Want ontzaglijk veel komt er op hem af. Op hem komt de schuld van de zonde af. En was er niet gezegd door Johannes de Doper, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt, wegneemt. Zo komt dus de hele zondelast van de wereld op hem af. En dat is wat op deze heilige, reine Zoon van God, die geen zonde gekend nog gedaan had, wordt niet alleen de hoeveelheid, ook niet de last van de zonde gelegd, maar vooral de schuld van de zonde en de beker van Gods toorn over de zonde, die hij moet leegdrinken. Al die zonden, die komen op hem neer, die worden op hem gelegd. Gemeente, zijn dat ook uw, jouw, mijn zonden? Denk eens terug aan wat u allemaal gedaan hebt. Mag u geloven, die zijn nu ook op hem gelegd. Zoals eenmaal de schuld van de zonde van Israël op de kop van die zondebok gelegd werd. De Heere Jezus die begint hier zeer beangst te worden. En in het Griekse woord klinkt het woordje Hades door. Het woordje dat met hel wordt vertaald. Het woord ademt die helse sfeer uit. Denk maar aan Psalm 116, die we straks gaan zingen. Waar de dichter zegt, ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. Gemeente, denk eens even na. Kort daarvoor had hij nog in de opperzaal, in alle kalmte en rust tot zijn discipelen gesproken. Uw ziel worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. En bij het verlaten van de paaszaal hebben ze de lofzang nog gezongen. Die liederen Hamaaloots. Nu is dat allemaal voorbij. Het is duister rond Christus. Het is nacht, maar vooral het is duister in hem. En een donkere golf van angst slaat over hem heen. Een vreselijke benauwdheid maakt zich van hem meester. Gemeente, mensen kunnen voor alles en nog wat angstig zijn. Dat je een bepaalde ziekte, een bepaalde besmetting hebt opgelopen, juist ook in deze tijd. Angst voor een oorlog, angst voor, vul allemaal maar in. Maar nooit is iemand zo beangst geweest als Christus zelf. De toorn van God tegen de zonde, de angst van de hel, ze worden door de Zoon van God aan den lijve ervaren. En gemeente, onze woorden schieten hier tekort. Hier is een geheim waarin wij niet kunnen en ook niet mogen indringen. Het donkere geheim van Jezus angst. We kunnen er alleen maar van stamelen. In de nacht van Gethsemane valt alles de Heere Jezus aan. Waar zullen we dat mee vergelijken? Met een zieke in de nacht voor zijn operatie. Of met een ter dood veroordeelde die morgen sterven zal. Of met een kankerpatiënt die zijn toekomst ineens ziet vergaan. Wat een angsten moeten er dan worden doorworsteld. Maar hier in onze tekst is het erger, dieper. Hier reikt het verder. Christus is immers borg en middelaar voor allen die in hem geloven. Hij moet mens worden, schuldig en verloren mens gesteld voor het gericht Gods. Hij draagt de zondelast van het ganse menselijke geslacht. En zo moet hij voor God verschijnen. Daaraan moet hij gevonnist worden. Alles ziet hij voor zich. Het lichamelijke lijden, de dood die hij vinden zal in pijn en schande. De mensen zullen hem bespotten. Zijn discipelen zullen hem verlaten. En dat alles dat schuift in die donkere hof naar hem toe. Maar bovenal zijn vader gaat hem verlaten. Als hij uit zal roepen, kinderen, jullie weten dat wel, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Er zal geen gemeenschap dan zijn met de Vader, geen vrede, geen zaligheid. Daarom zingt Christus hier in diepe droefheid weg. Zijn Vader zal op hem toornen, de ganse eeuwige last van die toorn van God zal op hem gelegd worden en het zal hem verbreken tot in de dood toe. Zo is het nacht, eeuwige nacht voor Christus en dat maakt hem zeer beangst. Gemeente, ik dacht bij de voorbereiding zou ook Satan Jezus in Gethsemane niet hebben aangevallen. Zoals hij ook ons allerlei zonden voor ogen kan stellen. In het aangezicht van de dood. Geloof je nu echt dat de Heere naar je omziet en dat je straks uit genade de hemel zult mogen binnengaan? O, het is een heilig God die met Jezus moet gaan richten. In Jesaja 53 staat in vers 6, doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. De Heere Jezus wordt zeer beangst, zodat hij druppels bloed zweet. Angst zweet. Dit is een helse kwelling geweest. Hij moet voor voldoening zorgen. Voor hem is geen verzoening, alleen maar betaling. Gemeente, de Heere Jezus is niet als Socrates die met kalme onbewogenheid de gifbeker leegdronk. Christus kende de dood. Hij kende de prikkel van de dood, de zonde. Daaraan moest hij lijden en sterven tot in het diepst van zijn middelaarsziel toe. Hij kon de dood niet meer nachten of negeren. Hij moest haar doorworstelen en haar zo overwinnen. Hij is in al onze benauwdheden benauwd geweest. En dat vanwege uw, jouw en mijn zonde. Geliefden, beseften we door het geloof in hem het grote wonder. Want hoe staan we nu hier vanmorgen in gedachten in de hof van Gethsemane? Hoe staan we hier? Zeggen we, Heere Jezus, hier staat u voor mij, in mijn plaats. Het zijn mijn zonden, mijn verlorenheid die u beangst. O, wat een wonder dat u dat voor mij hebt willen doen. Wat een genade. Als je zo vanmorgen op die lijdende borg mag zien, hij voor mij. Dat is niet te begrijpen. Dat is niet te bevatten. Dan blijft alleen maar de verwondering over dat hij daar nu zeer beangst werd. Vanwege mijn zonde. waarvoor hij ging lijden en sterven. Gemeente in Gethsemane wordt de Heer Jezus totaal verbaasd en zeer beangst. Maar ook, en dat is het derde, geheel bedroefd. Hij zegt tot zijn drie discipelen die wat verder mee mochten: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En geheel bedroefd is een Griekse vertaling van een Hebreeuws werkwoord dat zich buigen betekent. Zich buigen door droefheid terneergebogen. De Heer Jezus is bedroefd tot de dood toe, bedroefd tot het uiterst. Gemeente, dat betekent, er is geen grotere droefheid te bedenken dan deze. Het is een droefheid die tot de dood zal leiden. Soms zijn er mensen zo bedroefd om het grote verlies dat ze hebben geleden, dat ze van droefheid en heimwee sterven. Ze zijn ontroostbaar. Ik heb mensen gekend. Ja, die waren niet te troosten. Een geliefde ontviel hen. En er kwam niks meer uit hun handen. Ze zaten hele dagen thuis op een stoel te huilen. En tenslotte stierven ze. Wat je ook zegt of doet, het helpt helemaal niets. Je kunt er niet bij komen. En nu lezen we hier dat de Heere Jezus geheel bedroefd werd. Vanwege al die zonden waarvan hij de straf zou gaan dragen om verzoening te verwerven. Gemeente, we kunnen over veel dingen bedroefd zijn. Bedroefd over de gevolgen van de zonde. Waarom gaat het zo in mijn leven? Waarom gaat het niet zoals bij anderen, bij wie het zo voor de wind lijkt te gaan? Maar zijn we nu ook wel eens bedroefd over onze zonden, over de zonde zelf? O, het is de Heilige Geest die onze ogen daarvoor opent. Dat we bedroefd worden om wat we de Heere dagelijks aandoen door al die zondige woorden, daden, gedachten en nalatigheden ook. Hebben we dan deze man van smarten nodig en lief gekregen? Deze borg die hier in de hof van Gethsemane geheel bedroefd wordt, bedroefd tot de dood toe en vraagt: blijft hier en waakt. Gemeente, besef toch, buiten hem wacht ons een eeuwige droefheid. Als we die droefheid hier niet kennen over onze zonden, een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, ja, dan wacht ons straks een eeuwige droefheid. Had ik maar de Heere gezocht. Had ik maar de Heere aangelopen als een waterstroom. O jongelui, wat is het ook nodig om de Heere te zoeken, kinderen. Het eind van deze week zal Koen van Stam begraven worden. 10 jaar gehandicapt. Misschien dat jullie hem wel gekend hebben, aangrijpend. En laatst nog een jongen die wat ouder was door een ongeval. Zijn we bereid om de Heere te ontmoeten? Hebben we een nieuw hart ontvangen? Vraag je daarom. Is dat je dagelijkse gebed? Heere, schenk me dat ene nodige. Leer me niet alleen mezelf te kennen, maar ook u te kennen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Misschien denkt een jongere vanmorgen: ja, dit naderende levenseinde van de Heere Jezus is wel een verschil met het levenseinde van Ja, van heel wat martelaren. Want zij gingen onverschrokken, God lovend te dood in. Denk eens aan Polycarpus, de oude bisschop van Smyrna die levend werd verbrand. Of denk ook aan de moedige houding van Guido de Bret, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wat ging hij God lovend en zonder verschrikking de strop tegemoet. Vergelijk dat nu eens met de dood van Christus. Van waar dat verschil, is hij dan minder moedig? Jonge vrienden, hier is eigenlijk geen vergelijking te maken. Want het lijden van Christus was van geheel andere aard. Veel martelaren werden meestal alleen lichamelijk gepijnigd. Maar Christus heeft het diepst geleden in zijn ziel. Dat lijden, dat ging veel dieper. En let dan ook op de oorzaak van het lijden. Die martelaren, ja, die leden in wezen onschuldig. Niet om hun zonden of om de zonde van anderen. Maar Christus leed wel om de zonde. Niet zijn eigen zonde, maar hij droeg de zonde van de wereld. Hij droeg de toorn van God tegen de zonde van het gehele menselijke geslacht. En dan moeten we ook letten op het doel van het lijden. De martelaren die leden om hun belijdenis van het evangelie. Maar Christus moest aan de Vader het rantsoen geven voor de verlossing van zijn volk. Zijn lijden was borgtochtelijk, plaatsbekledend. Die martelaren hebben de vreselijke, ondraaglijke last van Gods toorn over de zonde niet ervaren zoals Christus. Door die verschrikkelijke toorn is geperst en geprangd en de dood heeft gevreesd. En Christus betoonde zich aan die martelaren niet als een vertoornd rechter, zoals bij Christus, maar als een verzoend en genadig vader. Ook hebben zij niet de verschrikkingen van de dood en de hel ervaren, zoals Christus. Maar zij zijn vertroost geweest door Gods nabijheid, omdat ze onschuldig leden om de naam van Christus. Christus was ook geen martelaar. Maar middelaar, de middelaar Gods en der mensen. Gemeente, de angst en droefheid van Christus is zo erg dat hij steun zoekt bij zijn discipelen. Zo lezen we aan het eind van ons tekstgedeelte. Hij klaagt zijn nood en vraagt hen om met hem te waken, blijft hier en waakt. O, wat is de Heere Jezus hier geheel mens. Wat kan het ons ook troosten als we het leed uitklagen en vragen of mensen ons nabij zullen zijn. Wat een verlichting als we een open oor vinden, een open hart voor onze angst, voor ons verdriet. Christus zoekt steun bij zijn vrienden en hij kan die steun ten diepste niet vinden. Waarom niet, kinderen? Jullie weten het wel. De discipelen die vallen telkens in slaap. Als de Heer Jezus dan weer terugkomt, nadat hij geworsteld heeft, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan komt hij terug en dan slapen ze. En dan zegt hij, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Wat leert ons dat? Wel helemaal alleen moet hij zijn strijd strijden. Ook ik had niet 1 uur met hem kunnen waken. De borg die waakt zonder zijn kerk. Maar juist in het feit dat de Heere Jezus het alleen doet. Daarin ligt nu de redding van allen die tot hem de toevlucht nemen. Hij waakt hier als borg zonder zijn kerk, voor zijn kerk. Hij betaalt de prijs, de schuld. En wij leveren daar geen enkele bijdrage in. Maar geliefden, daarin ligt nu juist de ruimte. Omdat er van ons niets meedoet, kan u de grootste zondaar zalig worden. Begrijpt u? Hij strijdt zijn strijd alleen daar in de hof van Gethsemane. Terwijl zijn discipelen slapen. Hij treedt de pers alleen. En daarom hoeft iemand niet te zeggen, ik ben te slecht. Of ik moet me eerst nog een beetje opknappen. Nee, we knappen onszelf nooit op, al proberen we het wel. Maar zie nu eens op hem. Op die lijdende borg hier in de hof van Gethsemane. Totaal verbaasd, zeer beangst en geheel bedroefd. Bedroefd tot de dood toe, zie nu eens op hem. Op die middelaar Gods en der mens. Vlucht nu eens tot hem in het gebed. Met je zonde, met je schuld, ook in je jonge leven, als kind, als jongere. En belijd het maar, Heer. Ik heb het niet verdiend. Maar vergeef mij al mijn zonden, zoals we het gezongen hebben. Maak om Jezus wil mij rein. Want daarom hebt u die weg willen gaan. Tot in de dood. Om mij te redden. Om mij te bevrijden. O, als u hem mag kennen, maar het zicht op hem kwijt bent. Zie nu eens op hem. Hoe hij daar lijdt. Hoe hij daar strijdt. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. O, stel dat die drinkbeker, vol van de toorn van God, aan hem voorbij was gegaan, dan had er niemand zalig kunnen worden. Maar o wonder van genade, Christus zegt ook niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo is hij doorgegaan, totdat hij het uitriep, het is volbracht. O, zie dan op hem, om het tot jouw verwondering te zeggen, ja, voor mij. Voor mij ging hij en voor mij hing hij in mijn plaats. O God, wees mij zondaar genadig. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 116 en daarvan het tweede en het derde vers van Psalm 116... de versen 2 en 3.
Amen.